Kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Voets. En de schriftlezing in deze dienst is uit Handelingen 9. Er zijn voor u de volgende afkondigingen. De kerkdiensten Deventer zondag 5 september om 9:30 dominee Voets. In die dienst zal er aandacht zijn voor de afsluiting van de vakantie Bijbelweek. En om 6:30 dominee Van der Wind. De collecte, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld en de luisteraars thuis kunnen hun gaven digitaal geven. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de onkosten van de vakantie Bijbelweek. De voorzang is Psalm 109, vers 1. O God, zo waardig mijn gezangen, zwijg niet, laat mij mijn recht erlangen. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we staan vanavond in de vervolglezing van Handelingen 9. Staan we erbij stil hoe Barnabas de bekeerde Saulus introduceert in de gemeente van Jeruzalem. En dat doet hij met vertrouwen. Maar Saulus die wordt door de christelijke gemeente in Jeruzalem met wantrouwen tegemoet getreden. Thema van de preek is aanvaard elkaar, zoals Christus ons aanvaard heeft. We gaan zingen daarom tegen de achtergrond van dit thema van Psalm 133. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Het eerste vers van Psalm 133. Gemeente, we vanavond belijden we de grote daden van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest met de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna gaan we zingen van de grote werken van God en de trouw van God met Psalm 111. En daarvan vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het vijfde vers van Psalm 111 na de geloofsbelijdenis. En laten ieder van ons in zijn, haar hart, hier en thuis, met mij de volgende woorden meezeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, laten we ons verenigen in gemeenschappelijk gebed en met en voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Laten we bidden. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Als het over vastheid gaat en over wat ertoe doet en wat het houdt in tijden van crisis, dan is dat uw woord. Dan is dat uw genade. Er verschuift van alles en nog wat in ons leven, Heere. En daar weten we als jongeren en ouderen van mee te praten. Veranderingen. Zaken die zo vast als een huis leken te zijn. Beloften die heel plechtig werden afgelegd. Toezeggingen die werden gedaan. Toen de nood aan de man en aan de vrouw was, bleek het minder vast en betrouwbaar te zijn. In die wereld leven we. Er is niets vast. En wat is er veel onbetrouwbaarheid? Als we het nieuws tot ons laten komen, wat er overal in de wereld gebeurt, wat de groten der aarden beloven en niet doen, en ook in ons eigen kleine leven, komen we achter de wankelheid van het bestaan. Ook als het over onze eigen woorden gaat en toezeggingen. Niet in de laatste plaats wat we u hebben beloofd en wat we telkens weer zeggen. Als het daarover gaat, Heere, past het ons hoofd te buigen en daarin schuld te belijden. Wij zijn voor u bepaald geen betrouwbare partner. En dat belijden we. En we verschuilen ons niet, Heere, achter het feit dat we aan Adam vastzitten. Want schuld is altijd persoonlijke schuld. Wat bent u daarom anders? U bent God. En u bent de betrouwbare. Bij tegenspoed en voorspoed. U bent een man van stavast. Uw beloften zijn zeker. Als wij door alles heen zakken, dan is uw beloftewoord vaste grond onder de voet. En wij bidden u, Heere, wilt u ons vanavond bij dat betrouwbare woord van u scholen? U weet wat ieder van ons nodig heeft, als jongeren, als volwassenen. Ieder verschillend, maar we hebben leiding en licht van uw geest bij het woord nodig. En we zijn hier vanavond in de kerk, omdat het uw dag is en deze dienst is uw dienst. Heren, wilt u ons vanavond oefenen bij deze godsdienstoefening in het dienen van u als onze God? Wil daartoe met uw Heilige Geest hier en thuis werken. U kent onze blokkades, maar u kunt ons aan. Laat uw woord binnenkomen, dat het ons verbreekt en dat het ons vernieuwt, nadat ieder van ons nodig heeft. En wilt u, Heere, ons helpen, niet alleen om te luisteren, om onze aandacht erbij te houden, maar ook om uw woorden te bewaren, in ons hoofd, in ons hart. En dat die woorden van u, dat die een spoor trekken, dat het ons gedrag bepaalt, ook aan de dag van morgen. Help ons, Heere, in het spreken, in het luisteren, in het orgelspel, in het zingen, In het straks geven van onze gaven wil uw zegen daarover geven. Neem zo ieder van ons in uw heilige hoede. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd, gemeente, gaan we vanavond verder met het lezen uit het 9e hoofdstuk van het boek Handelingen van de Heilige Geest. Het boek Handelingen, daarvan hoofdstuk 9, en we beginnen te lezen bij vers 20 tot en met vers 30. En deze tekstwoorden vormen ook het uitgangspunt voor de woordbediening vanavond. Handelingen 9, vers 20... Paulus is tot stilstand gebracht door de Heer Jezus. Ananias heeft hem ontmoet. Hij is gedoopt. En dan lezen we in vers 20. En meteen predikte hij Christus in de synagoge dat hij de Zoon van God is. En allen die het hoorden waren buiten zichzelf en zeiden: is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide? En die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen. Maar Saulus werd meer en meer gesterkt. En hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hem te doden. Maar hun samenzwering werd aan Saulus bekend en ze bewaakten de poorten, zowel overdag als 's nachts, om hem te kunnen doden. Maar de discipelen namen hem 's nachts mee en lieten hem door een opening in de muur neer, door hem in een mand te laten zakken. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten, maar zij waren allen bevreesd voor hem, want ze geloofden niet dat hij een discipel was. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heere gezien had. Dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. En hij sprak vrijmoedig in de naam van de Heere Jezus. Ook sprak en redetwistte hij met de Griek sprekenden, maar die probeerden hem te doden. Maar toen de broeders dit te weten kwamen, brachten zij hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Gemeente, laten we met elkaar ter voorbereiding op de woordbediening gaan zingen van Psalm 37 en daarvan vers 3. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. In vers 20, het heillot dat rechtvaardigen verkregen, de genade, vloeit af, komt af van God, hun sterkte, als de angst hen beknelt. De vers 23 van Psalm 37, ter voorbereiding op de prediking. De schriftlezing gemeente is vanavond het uitgangspunt voor de woordbediening. En ik schreef als thema boven de preek. Je zou kunnen zeggen dat is een van de boodschappen waar het vanavond over gaat. Aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Gemeente thuis, ik zou met u en met jullie een vraag willen delen. Het gaat over een man die binnenkort vrijkomt uit de gevangenis. Het is een persoon met een knap verleden. Hij vermoordde zijn vrouw en twee kinderen. Hij kreeg daarvoor 25 jaar celstraf. En er is me gezegd dat hij, toen hij 20 jaar gezeten had, dat er iets bijzonders in het leven is gebeurd. Hij ging altijd naar een kerkdienst in de gevangenis, meer om zijn maten te ontmoeten dan uit heilbegeerte. Maar het gebeurde dat hij werd geraakt door wat de verkondiger daar vanuit de Bijbel naar voren bracht. Bijbelwoorden bleven haken. Het liet hem niet meer los. En er kwamen gesprekken met mensen van de reclassering en verschillende gesprekken met de gevangenispredikant. En die man die zei tot bekering te zijn gekomen. En te geloven in de Heer Jezus als de redder ook van zijn zonde. Hij wilde ook mee gaan doen met invulling bij de Bijbeluurtjes in de gevangenis. En meerdere keren bracht hij naar voren dat hij een ander leven wilde gaan leiden. En hij komt binnenkort vrij. En hij komt in Kerkwijk wonen. De gevangenispredikant heeft me gevraagd of de hervormde gemeente van Kerkwijk deze man zou willen opvangen. En een plaats in haar midden zou willen geven. En daar wil ik het eigenlijk vanavond eventjes met jou over hebben. Of u dat ziet zitten. Wat denkt u ervan thuis? Hoe moeten we omgaan met een vrijgelaten gevangene? Een moordenaar die de Heer Jezus zegt te hebben leren kennen. Wat denken we ervan, gemeente? Is er ruimte hier? Als die volgende week bij jou in de bank komt zitten, ga je dan 10 centimeter om? Of zeg je hem gedag en heet je hem welkom? Paulus die schrijft: aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Ik heb zomaar het idee, gemeente, dat Paulus, toen hij deze woorden opschreef voor de christenen in Rome, ik heb zomaar het idee dat hij wel eens gedacht zou kunnen hebben aan wat hij zelf overkwam toen hij in Jeruzalem geïntroduceerd werd. Dat hij toen heeft teruggedacht aan hoe Barnabas zijn vertrouwen in hem uitsprak. Gemeente, we zeggen het zo wel eens in het loopje weg tegen elkaar: eens gestolen, altijd een dief. Zitten wij zo niet een beetje in elkaar, gemeente? Slechte dingen van onszelf, die willen we zo snel mogelijk vergeten. Maar slechte dingen van een ander, merk je dan bij jezelf niet, en ik sluit me daar zelf ook helemaal bij in, gemeente, ik doe vanavond helemaal mee, is dan ons geheugen vaak niet akelig goed? Slechte dingen van een ander vergeven, slechte dingen van een ander vergeten. Ik denk, gemeente, dat het heel hard nodig is om dat te leren. Daar hoeven we echt geen cursus voor te starten. Daarvoor is nodig dat u, jij, ik, thuis, hier, dat we aan de voeten van de Heer Jezus plaatsnemen en dat we bij de Heer Jezus in de leer gaan, want anders wordt het gewoon niks. Als het gaat over aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. En laten we onszelf maar heel eerlijk bevragen, gemeente. Wie zijn wij nou eigenlijk zelf? Wie zijn wij nou in de heilige ogen van God? Wie ben ik nou in het licht van Gods heilig recht? Saulus die is in Jeruzalem terechtgekomen. En nou, die stad die kent hij natuurlijk op zijn duimpje, want hij is daar student geweest. Hij heeft gestudeerd in Jeruzalem. Het is de stad waar hij een radicale godsdienstige Jood is geworden. En waar hij voor het gebruiken van geweld richting christenen zijn hand niet heeft omgedraaid. Ik moet even aan jullie denken, jongens en meisjes. Hier in de kerk, fijn dat jullie er zijn. Fijn dat jullie thuis meekijken en luisteren. Even een vraag aan jullie. Stel nou dat jij in de dagen van Saulus had geleefd. En dat jij hebt gezien, met je eigen ogen, hoe Saulus aanklopte met een groep andere mensen bij jullie thuis. En dat je vader, geboeid en al, door hem en hen werd meegenomen. Dat hij naar buiten werd geduwd op een niet zo zachtzinnige manier. En dat je hebt gehoord dat die ene Saulus, je weet nog precies hoe die eruit zag, dat hij je vader heeft gemolesteerd. Wat gebeurt er dan bij jou, denk jij? Ik denk dan dat je als kind denkt, nou, die Saulus die moet ik niet tegenkomen. Daar ben je bang voor. Maar ik stel me ook zo voor, jongens en meisjes, dat je denkt dat er boosheid is. En dat je het misschien niet zegt, maar dat je het wel denkt. Die Saulus, dat is een grote engert. En die zouden ze moeten. Wat ze je vader aandoen, dat zit op de harde schijf opgeslagen. Dat vergeet je niet. Saulus die ging naar Damascus om in zijn fanatisme christenen op te sporen. Gevangen te nemen als hij de kans kreeg. Over te leveren, achter de tralies te zetten. En we weten met elkaar, gemeente, dat Saulus op weg naar Damascus een hele bijzondere ontmoeting met de Heer Jezus heeft gekregen. En dat het allemaal zo heftig is dat hij 3 dagen niet eet en niet drinkt. En dat hij zelfs ook 3 dagen niks kan zien. Ik haal even het thema van de preek op. Aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Kunnen we ons voorstellen, gemeente, dat toen de Heer Jezus Ananias duidelijk maakte dat hij naar Saulus moest gaan, dat Ananias niet gelijk heel enthousiast was. Hij moet naar een man die Christus haat en die zijn volgelingen gevangen neemt. Ik heb veel van deze man gehoord, zegt Ananias. Hoeveel kwaad hij de christenen in Jeruzalem heeft aangedaan. Gemeente, weet u wat er gebeurt? Ananias die moet omschakelen. En gemeente, dat kunnen we allemaal begrijpen. Dat Ananias moet schakelen. Maar niet alleen hij, ook Saulus moet schakelen. Dat lazen we in Handelingen 9. Want nadat Ananias Saulus heeft ontmoet, Ananias zijn handen op Saulus heeft gelegd, de Heilige Geest beslag gelegd heeft op Saulus leven, kan Saulus niet meer zwijgen over Jezus. Jezus uit Nazareth, dat is de beloofde redder. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Gemeente, dat krijgen ze te horen in de synagoge van Damascus. Jezus die uit Nazareth, dat is de Messias. Van een vervolger is Saulus geworden tot een volgeling. Jezus is de Zoon van God, de Messias. Gemeente, we kunnen ons toch allemaal voorstellen, als we met de andere Joden hebben gezeten in de synagoge van Damascus, dat al die Joden op hun hoofd beginnen te krabbelen. En dat ze denken, en hoe hebben we het nou met deze prediker? Moet je horen wat hij zegt, die Saulus. Dit staat toch helemaal haaks op wat hij altijd dacht. Wat staat hij daar nou te zeggen? Is hij het eigenlijk wel of is hij een dubbelganger? Is hij het of is hij het niet? Is dit een andere Saulus? Nee, dit is dezelfde man, maar met een nieuw hart. Zijn hart en zijn hoofd zijn vol van Jezus. De liefde die Jezus hem gaf, die zit in zijn hart. Liefde, genade van Jezus in je leven, wat denken we, gemeente? Kan je dan de oude blijven? Als woorden van God bij je naar binnen kruipen, blijf je dan de oude? Ik ben altijd zo geweest, dat blijf ik. Nou, vergeet het even. Waar Gods woord beslag op je leven legt, blijft u, jij, ik, blijven we niet de oude. Er zit ook eerbied, gemeente, en ontzag voor Jezus in Saulus' hart. En Paulus schrijft later in zijn brieven dat het in de verkondiging moet draaien om Jezus, Christus en die gekruisigd. Daar loopt zijn mond van over en dat komt omdat zijn hart ervan vol is. Daar loopt zijn mond van over en daar loopt zijn pen van over. Ja, gemeente, je moet maar eens veel zien in Jezus, hè? Je moet maar eens veel zien in Jezus. Hoe is het bij jou? Wat ziet u in Jezus? Verwonder je over de genade van God voor jou? Dat hij omziet naar een mens, een jonger, een ouder, die dat helemaal niet verdient? Geeft dat geen verwondering bij ons, gemeente? Mag ik het zo zeggen? Als je een draai naar God toe maakt, bijbels gezegd, je bekeert. En je gehoorzaamt aan de uitnodiging, geef mij je hart en volg mij. Gemeente, als je op die woorden ingaat. Als je op die woorden doorgaat. Nou jongens en meisjes, dan kan niet iedereen in Kerkwijk of Delwijn of in Nederhemert of waar je ook woont en meekijkt. Dan kan niet iedereen je volgen. Als jij doorgaat op de woorden van God, niet als het je uitkomt, maar als ze serieus meedoen, die Bijbelwoorden, dan kunnen ze jou niet altijd meer volgen in je omgeving. Daar moet je op rekenen. Mensen met wie je altijd omging, die zullen zich afvragen, wat is er nou met hem of met haar gebeurd? En trouwens, je merkt het ook bij jezelf, hoor. Je merkt dat de Bijbel belangrijker voor je wordt. En als je naar de kerk gaat, dan luister je met andere oren. En weet je waar je het nou ook aan merkt? De kerkgang, dat is niet iets wat moet. Niet een verplicht onderdeel van de zondag. Bijbelwoorden zeggen je meer. Je raakt op zoek. En je vraagt je af, wie ben ik nou eigenlijk? En wie ben ik voor God en wie is God voor mij? En wat doet er nou eigenlijk toe in het leven? Wat is nou eigenlijk echt belangrijk? Al die dingen, hè, dat merken ze aan je. Of je nou 40 bent of 50 of 15. De Joden in de synagoge die merken ook, hey, die Saulus, wat is er met hem gebeurd? En ze merken het, hè, als hij het over de Heer Jezus heeft, dan staat hij niet een uit het hoofd geleerd lesje op te lepelen. Dat doet hij met zijn hart. Van binnen. Gemeente waar Jezus met zijn genade beslag legt op je leven, mag ik het zo zeggen, waar de Heer vernieuwing bij ons brengt, komt er ook verwarring. Die twee woorden moet je maar even dicht bij elkaar houden. Vernieuwing en verwarring. Verwarring. Ja, kijk maar bij Saulus. Ze zeggen, wat is die man veranderd? Hij is omgedraaid als een blad aan een boom. Ja, dat is nou bekering, hè? Omkeren. Als je nou wel eens wil weten wat nou bekering is, hè, dan hoef je niet een heel ingewikkeld verhaal en systeem te gaan vertellen. Maar je kan het eigenlijk heel eenvoudig zeggen wat bekering is. Dat is in plaats van weglopen bij Jezus vandaan, dat is naar Jezus toelopen. En achter hem aanlopen. En dat niet zomaar een keertje. Maar elke dag. Niet weglopen, maar naar Jezus toelopen. Ja, dat zorgt voor vernieuwing. En ik zei al, vernieuwing zorgt ook voor verwarring. Want als je naar God toe verandert, en je omgeving, je vriendenclub, die verandert niet met jou mee, ja, dan voel je het een beetje wringen, hè? Dat kan een beetje ongemakkelijk voelen. En mensen die kijken je soms een beetje vreemd aan. Wat zeg jij nou eigenlijk en waar ben jij nou mee bezig en wat doe je nou? Woorden van God die raken je, geven een warmte. Maar daardoor, jongelui, kan de omgeving wel eens kil aanvoelen. En Saulus' vroegere vrienden, zijn maten van de synagoge zou je kunnen zeggen, die nemen afstand van hem. Ja, laat ik het maar eerlijk zeggen, gemeente. Als de Heer Jezus de centrale persoon in ons leven wordt, dan moet je erop rekenen dat je vrienden kwijtraakt. En als je tiener bent, dan is dat best heftig, hoor. Ik onderschat dat echt niet richting de jongeren onder ons. Die zeggen, nou, mijn vrienden kwijt. Ik zeg het niet hardop, denk je, maar mijn vrienden zijn eigenlijk me meer waard soms dan mijn vader en moeder. En je vrienden kunnen meer tegen je zeggen dan je vader en moeder. Dus op je vrienden, daar ben je verschrikkelijk zuinig op. Dus ik snap het best dat je het een riskante onderneming vindt, dat je zegt, ja, maar als ik mijn vrienden kwijt ga raken, als ik serieus met de Heere door het leven ga, daar moet ik dan nog eens over nadenken. Ik kan me best voorstellen dat je denkt, wil ik dat eigenlijk wel? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, je raakt vrienden kwijt. Maar je krijgt er andere vrienden voor terug. Ik hoop dat je dat onthoudt. Je krijgt er andere vrienden voor terug. Want je komt in een ander circuit, kom je terecht. En het is best mogelijk dat nou de vraag bij je boven drijft dat je zegt, zou ik dan zelf de stekker moeten trekken uit mijn vriendschappen die ik nu heb? Nou ja, je zal merken, door de keuze die je maakt en de belangstelling die je hebt, je zal merken dat je geen gemeenschappelijke interesse meer hebt. Die veranderen. Laat ik het maar heel gewoon zeggen. Je loopt niet meer voor hetzelfde warm. Dat is het. En daarmee schrijf je je vriend of vriendin uit de groep niet af. Dat hoeft helemaal niet. Maar je merkt dat er een afstand groeit. En Saulus merkt het ook. Hij raakt vrienden kwijt en hij krijgt er vrienden bij. Gemeente, als je Handelingen 9 doorleest, dan lijkt het erop alsof heel veel dingen achter elkaar plaatsvonden. De bekering van Saulus, het preken in de synagoge, het gaan naar Jeruzalem. Alsof dat allemaal heel kort achter elkaar plaatsvond. Maar als je de brieven van Paulus ernaast legt, met name de Galatenbrief, en je probeert wat te reconstrueren hoe het verloop is geweest, dan blijkt dat nog niet zo simpel. In de Galatenbrief schrijft Paulus dat hij niet naar Jeruzalem is gereisd, maar dat hij vertrok naar Arabië. En dat hij toen weer terugkeerde naar Damascus. En het ligt dan voor de hand, gemeente, dat in de tijd dat hij in Arabië is geweest, dat het geloof in de Heer Jezus bij hem is gerijpt en is ontwikkeld, verbreed, verdiept. En laten we het maar zo zeggen, dat hij eigenlijk min of meer als een geoefende christen terug is gekomen in Damascus. Een van de uitleggers die ik raadpleegde, die opperde het idee om de terugkeer van Saulus uit Arabië in Damascus te laten plaatsvinden tussen vers 21 en vers 22 in ons hoofdstuk. Door die periode in Arabië verdiepte zich Saulus geloofsleven, zodat hij eigenlijk nog beter in de synagoge kon preken dat Jezus de Christus is. En nou weten we natuurlijk al dat Saulus een doorkneden theoloog was, voordat hij tot bekering kwam, tot de Heer Jezus. Maar nu door zijn bekering tot Christus gaat hij het Oude Testament, dat gaat hij lezen vanuit zijn verbondenheid aan Jezus. Vanuit het Nieuwe Testament interpreteert hij het Oude Testament. En dan ziet hij overal in de profetieën de persoon van Jezus terug. In vers 22 er staat dat hij aantoonde, dat hij bewees met schriftteksten dat Jezus uit Nazareth de gekruisigde is, de beloofde Messias. Gemeente, daarom komt er verwarring in de synagogen. De profetieën worden uitgelegd met het oog op Jezus uit Nazareth. Verwarring. En gemeente, eerlijk is eerlijk, ik kan dat best begrijpen van die Joden. Ik snap dat wel. Als jij te horen krijgt van een oude maat van je, dat jouw opvatting die je tot voor kort gemeenschappelijk had, dat jij je mening moet gaan bijstellen. En dat jouw maat tot voor kort net zo dacht als jij. En nu met totaal andere ideeën komt. Gemeente, daar gaan we toch twijfelen. Wie heeft het nou bij het rechte eind? En die gesprekken met de Joden die lopen zo hoog op, dat de Joden tot het besluit komen, we moeten van die man af. We moeten Saulus zien uit de weg te ruimen. Kunnen we ons in Nederland niet voorstellen, gemeente, maar als je christen bent in Pakistan, dan is het anders. Dan word je op zijn minst verstoten. Net zoals Saulus in Damascus overkwam. Gemeente, de vraag komt naar ons toe, heel persoonlijk. Waar staat de Heer Jezus in ons leven? Is hij onze enige troost? Ons enig houvast in het leven en bij het sterven? En gemeente, laten we de vraag eens heel dicht naar ons toe laten komen. Wat zou de doodsbedreigingen bij ons doen wat ons geloofsleven betreft? Een mes op de keel, pistool tegen je hoofd. Een testcase. Waar staan we dan? Saulus gaat niet om. Ondanks de bedreiging zwakt hij zijn prediking niet af. Er gebeurt wat Jezus al tegen Ananias had gezegd. Ik zal Saulus laten zien hoeveel hij moet lijden. Voor mijn naam. Nou, hier heb je het. Saulus krijgt te maken met lijden. En gemeente, dat krijg je in 2021, daar krijg je ook mee te maken. En dat is natuurlijk niet vreemd, want als Jezus als je meester geleden heeft, dan moeten wij als zijn leerlingen niet denken dat we er zonder kleerscheuren afkomen. En we weten allemaal, gemeente, dat het lijden verschillende vormen kan aannemen. Dat heeft in Nederland gelukkig niet te maken met doodsbedreigingen. Hoewel, als je soms hoort en leest wat er via Facebook en Twitter richting christenen aan modder wordt gespoten. Dan schrik je. Aan de ene kant, gemeente, hebben wij te maken dus met spot, maar ook met onverschilligheid. En misschien is dat nog wel hetgeen waar we het meest mee te maken hebben, onverschilligheid. Dat mensen rondom ons heen zeggen, als jij christen wil zijn, dat is prima, ga gewoon je gang, maar val mij er alsjeblieft niet mee lastig. En soms kan je er moeite mee hebben met die onverschilligheid. Om dan uit te komen voor je geloof. Hoe dan? Misschien wel door de keuze die we maken. Waarom we dit wel doen en dat niet doen. En ik dacht, als nou aan u en jou en mij wordt gevraagd, waarom doe je nou dit wel en dat niet? Wat is je motivatie? Dan denk ik, gemeente, dat we nooit moeten zeggen, ja, dat mag niet van mijn kerk. Ik denk dat dat niet een goede reactie is. Dat mag niet van mijn kerk. Maar dat je je gedrag motiveert door te zeggen, daar doe ik de God van de Bijbel mijn God. Verdriet mee. Het is de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Geest, de God van de Bijbel, die richting geeft aan mijn keuze. En daarom doe ik dit wel en doe ik dat niet. Gelukkig, gemeente, staat Saulus in Damascus niet alleen. Er zijn christenen daar, Ananias en anderen. Het woord discipelen valt in vers 25. Je ziet dus in Damascus twee groepen. Je ziet Joden en je ziet christenen. En door zijn bekering is Saulus van de ene groep in de andere groep terechtgekomen. Hij raakt vrienden kwijt en hij krijgt er nieuwe vrienden bij. Zijn broeders in het geloof, die helpen hem ontsnappen uit Damascus. En dan gaat hij richting Jeruzalem. En dat is natuurlijk niet vreemd, want daar is de moedergemeente. Het lijkt me ook ontzettend spannend geweest voor Paulus gemeente. Want als ze ergens Saulus kennen, dan is het wel in Jeruzalem. Als student bij Gamaliel, als fanatieke vervolger van christenen. En dan lezen we dat als hij in Jeruzalem komt, dan probeert hij aansluiting te zoeken bij de gemeente van Christus die daar is. Dat vind ik zo'n mooie trek, gemeente. En ook zo leerzaam, hè? Wat Saulus doet, hij zoekt aansluiting bij een bestaande gemeente. Weet je wat je daar nou van kan leren, jongelui? Dat als de Heere werkt met zijn genade in je leven, dan krijg je de Heere lief, dan krijg je de Bijbel lief, maar dan krijg je ook zijn gemeente lief. En je krijgt de gemeente van de Heere nodig. Mag ik het zo zeggen? Bijbels geloof zoekt niet alleen gemeenschap met God, maar ook de gemeenschap met de gemeente. Want laten we maar eerlijk zijn, gemeente, alleen geloven in je uppie, nou, dat ga je niet volhouden. Ik ben het helemaal met je eens als je zegt, ja, maar geloven, dat is toch een hele persoonlijke zaak, zeker. Geloven kan je vader en je moeder niet voor jou doen, dat moet je zelf doen, heel persoonlijk, maar je kan het niet alleen. Saulus die zoekt aansluiting bij de gemeente. Weet u wat me nou ook trof? Saulus is op een hele bijzondere manier tot bekering gekomen, hè? En hij wordt niet een bijzondere man. Dat komt wel eens voor, iemand die tot, op een bijzondere manier tot geloof is gekomen, die wordt ook wat bijzonders. Soms wordt zo iemand ook op een voetstuk gezet. Nou, Saulus niet hoor. Saulus die wordt in eigen oog niet een belangrijke charismatische leider, dat hij zegt, nou, dan ga ik eens voor mezelf beginnen. Ik ben zo bijzonder tot bekering gekomen. Nou ga ik eens een eigen gemeente van de grond tillen. Hij zoekt aansluiting bij de bestaande gemeente. En nou kom ik even terug bij jou. Jij hebt gezien, met je eigen ogen, hoe je vader door Saulus werd mishandeld. En jij zit in die gemeente van Jeruzalem en je ziet daar, jaren later, die betreffende man binnenkomen. Dan lopen de koude rillingen over je rug. Wat moet hij hier? Is dit een maniertje om te kijken wie er nou allemaal meedoen hier, zodat hij straks een arrestatieteam op ons af kan sturen? Zo redeneren we. Ze geloofden niet dat hij een discipel was. Nou, daar sta je dan als nieuwkomer. Dan loop je op tegen wantrouwen. Val je echt eventjes tussen wal en schip. De Joden, die spugen je uit. En de christenen, die vertrouwen je niet. Hoe eenzaam kan je als nieuwkomer zijn? Maar stel nou, jij bent die jongen die Saulus uit zijn oude leven nog kent. Hij martelde je vader. Dan ben je wantrouwend. En gemeente, ik denk dat we dat bij elkaar wel, van elkaar ook wel begrijpen. En toch moeten we elkaar ook een eerlijke vraag stellen. Als jij wantrouwen hebt aan, over de bekering van die man, is dat bij jou dan ook niet twijfelen aan de macht van de Heere Jezus? twijfel je dan niet aan de macht van Jezus? Dat hij mensen kan vernieuwen, uit de duisternis kan brengen tot het licht. Ja, ik weet wel wat je denkt, want ik denk het ook en ik moet dat ook afleren. Ja, maar je moet eens weten wat hij uitgesproken heeft. En je moet niet naïef gaan doen, hè? En we zijn geen sulletjes in de christelijke gemeente. Nee, ook waar, prima. Maar als je nou zelf weet van genade. Laat ik het maar heel gewoon zeggen, jongelui. Als je nou zelf weet dat je ook zo'n grote brokkenpiloot bent. Richting God. Is het nou van jezelf weet. En dat jij door onverdiende genade getrokken bent aan de voeten van de Heer Jezus. Zit je dan wel goed als je zit te ja-maren en wantrouwend bent tegenover een bekeerde moordenaar zoals Saulus? En ik ben het gelijk met je eens als je zegt, laten we nou maar doen wat Paulus later heeft opgeschreven. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Tuurlijk, doe maar navraag bij een nieuwkomer. Maar dan wel positief, hè? En geïnteresseerd. Dus niet wantrouwend, achterdochtig, maar vanuit een positieve houding. Gemeente, gelukkig is er de persoon van Barnabas. We lezen van hem voor het eerst in Handelingen 4. Hij heet eigenlijk Jozef, hij heeft een bijnaam gekregen, die betekent Barnabas en die naam betekent zoon van vertroosting. Hij lijkt een beetje op Saulus, hij is ook een allochtone Jood, komt ook uit buitenland. Saulus uit Tarsus, Barnabas komt van Cyprus. En van Barnabas weten we, gemeente, dat het een leviet is. En nou ga ik eventjes richting de kinderen een vraag stellen. Levi, hè? Bij welke aartsvader, van wie was dat nou een kind? Levi was een kind van, ja, Jacob. En jij weet misschien ook wel dat Jacob getrouwd was met Rachel en met Lea. En van die eerste hield hij het meest. En dat vond Lea verschrikkelijk lastig. En Levi is de derde zoon van Jacob en Lea. En als hij geboren is, dan geeft Lea hem de naam Levi. En weet je wat dat betekent? Samenvoeging. Laat ik het anders zeggen, verbindingspersoon. Gemeente, als je wat verdiept in het leven van die vrouw, snap je het wel wat erachter zit. Zij hoopt dat Levi, haar derde kind bij Jacob, dat deze zoon ervoor zorgt dat Lea en Jacob wat dichter bij elkaar komen. Gebeurt nog, hè, gemeente? Dat een man en een vrouw een kind krijgen. In een tijd in het huwelijk dat het huwelijk onder spanning staat. En dan moet zo'n kind verzoening gaan brengen. Verbinden tussen man en vrouw. Levi. Barnabas komt uit de stam van Levi. En jongens en meisjes, jullie weten denk ik ook dat de stam van Levi ontzettend belangrijk was in de tijd van het Oude Testament. Want de Levieten die moesten zorgen voor verbinding tussen God en het volk door middel van de offers in de tabernakel en door middel van de gebeden. Levi, een man van verbinding, de Levieten een stam van verbinding en nu Barnabas, een Leviet, ook een verbindingspersoon. Tussen de christelijke gemeente en Saulus. Barnabas, een verbindingsman. Ik stel me zo voor, gemeente, dat hij Saulus heeft uitgenodigd op de thee. Bij hem thuis. En dat Saulus uitvoerig heeft verteld wat hij heeft meegemaakt in zijn leven. En dan zegt Barnabas niet... Nou, dat is wel een mooi verhaal hoor, wat jij nou vertelt. Ja, ik vind het heel interessant en boeiend. Maar we kijken het nog eventjes aan. We laten het nog maar eens eventjes overzomeren en overwinteren. Reserve dus. Ik denk zomaar dat Barnabas een ootmoedige Saulus tegenkwam. Die niet hoog van de toren blies. Maar het heeft gezegd dat de grootste van de zondaren barmhartigheid is bewezen. En ik stel me zomaar voor dat ze zeiden, zullen we nou samen maar zingen? Geloof zij God die zijn genade aan ons heeft groot gemaakt. En Barnabas neemt Saulus mee naar de gemeente en introduceert hem. Hij is echt een leviet, een verbinder, een bruggenbouwer. Jou kunnen zeggen, gemeente, uit dat gedrag van deze Barnabas zie je dus wat Gods genade doet. Het is een vrucht van de Heilige Geest. En de vrucht van genade, gemeente, dat is toch de liefde? En de liefde is niet wantrouwend. En niet gereserveerd, wel eerlijk, maar niet hard. Barnabas maakt zijn naam waar. Hij is een zoon van vertroosting. Hij doet zoals die heet. Zeg Barnabas, motiveer je gedrag eens. Waarom doe je zoals je doet? Wat zou Barnabas gezegd kunnen hebben? Denk jij? Als nou de Heer Jezus zelf Saulus tot bekering heeft gebracht. Wie ben ik dan om deze man af te wijzen? Dan mag ik toch niet ongenadig zijn als Christus genadig was? Barnabas zou zeggen, Saulus, jij was dader. En wij als gemeente waren slachtoffer. Maar door Christus worden we aan elkaar verbonden. Barnabas, jij wordt aan de gemeente gegeven. En wij als gemeente worden aan jou gegeven. We zijn aan elkaar gegeven. Aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Weet u wat zo mooi is? Er staat in vers 28. Hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. Saulus en de gemeente, ze kunnen door één deur. Ja, zegt u, maar dat snap ik. Want de deur is Christus. Ik ben de deur. En ze gaan met elkaar over één weg. Ik ben de weg, zegt Jezus. Gemeente, we ronden af. Ik heb nog wel een vraag. Ik kom nog even terug op het begin van de preek. Ik zit er toch nog wel eventjes mee hoe we het nou met elkaar gaan doen met die ex-gedetineerde die hier in Kerkwijk komt wonen. Gaan we dat nou doen of gaan we dat nou niet doen? Zien we het met elkaar zitten of niet? Aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. We stonden stil bij verschillende aandachtspunten. Ik noem ze nog even. 1. Het zijn er 7. Heel kort. We willen eigen slechte dingen heel snel vergeten. Maar nare dingen van een ander, die onthouden we meestal goed. 2. Als je gehoorzaam wil zijn aan de Heer Jezus, zal niet iedereen je begrijpen. Vernieuwing zorgt voor verwarring. 3. tot geloof en bekering komen betekent dat je vrienden verliest. En je krijgt er vrienden bij. 4. Geloven is heel persoonlijk. Maar je kan het niet alleen. Daar heb je de christelijke gemeente bij nodig. 5. Wat doen we met nieuwkomers? Kijken we ze zwijgend aan? Benaderen we ze negatief kritisch? Of open positief? Je kan beter te veel van iemand geloven misschien wel dan te weinig. 6. Zijn we net als Barnabas verbinders, bruggenbouwers? 7. Aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Amen. Gemeente, we gaan zingen. Van Psalm 133 en daarvan het 3e vers. Gezien de opstelling van Barnabas. Het 3e vers van Psalm 133. Gemeente, laten we met elkaar bidden en danken. Geprezen zij uw naam, drie-enige God, dat u met uw geest, met uw woord, bekerend en lerend door de wereld gaat. Heren, we bidden u, voeg jongeren en ouderen toe aan uw kerk. Trek ze uit de wereld en breng hen in de lichtkring van uw genade binnen uw wereldwijde gemeente. Heere, geef dat we als gemeente een open, positieve houding hebben richting nieuwkomers en zegen die openheid. En we bidden u, Heere, voor jongeren en ouderen die het merken. Dat uw woord kleeft in hun gedachten, in hun hart. Ze kunnen u niet missen. Ze willen u niet missen. En ze merken het dat er aan hen getrokken wordt. U trekt met uw genade. Maar heren, er kunnen ook vriendschappen zijn in de wereld die ook trekken. Oefen ons, Heere, in gehoorzaamheid aan u. ook als de vernieuwing van ons jonge hart verwarring geeft in de vriendenclub. Werk door. Geef moed, kracht, dat ze u nalopen. En leer ons het Bijbelwoord te beoefenen. Aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Laat dat niet een mooi woord voor op een tegel aan de muur zijn, maar oefenstof in de praktijk van elke dag. Geef ons ook eerlijkheid, zodat we met liefde beproeven de geesten of ze uit God zijn. Opdat we met een gunnende liefde openstaan richting de ander. We bidden u, Heere, voor onze medemens die in de gevangenis zit. Een straf uitzit vanwege onrecht, vanwege misdaad. Zegen het werk, Heere, dat in de gevangenis wordt gedaan om de gevangenen te begeleiden in het ondergaan van hun straf, in het komen tot schuldbelijden, schuldverwerking, verwerking van de straf. Het leven met het oog op een nieuw begin. Zegen, Heer, het werk van Gevangenzorg Nederland, waar barmhartige gerechtigheid benadrukt wordt en er gewerkt wordt aan een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit, waarbij er ook aandacht is voor familie van gevangenen tijdens hun gevangenschap. We bidden u ook, Heere, voor mensen die slachtoffer werden van een misdaad. Die ook zoeken naar een nieuw begin. Maar die zo beschadigd zijn geraakt dat elke dag het overkomen leed nog gevoeld wordt. Zegen de zorg die aan hen wordt besteed. Geef met uw genade innerlijke draagkracht. We bidden u, Heere, voor de vakantiebijbelweek. Zegen alle die betrokken zijn bij de voorbereidingen en die ook deze week, als u het geeft, actief zullen zijn om kinderen het woord van u mee te geven. Zegen alle voorbereidingen. Laat het goede ontmoetingsmomenten mogen zijn. Dat kinderen. Nou, wij hopen dat er ook kinderen zijn die voor het eerst uw woord horen. Dat ze erdoor geraakt worden. Zodat ze tot in eeuwigheid aan u verbonden raken. Wilt u daarvoor zorgen, Heere? Wil daartoe de vertellingen en alles wat gedaan wordt tijdens de VBW zegenen? Neem ons zo in uw hoede. Ieder van ons, laat het woord van deze dag met ons meegaan de begonnen week in. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 31. We zingen de versen 17 en 19. Geloof zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. 17 en 19 van 31. Gemeente, ontvang de zegen van de drie enige God en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.